gaan we met elkaar ook uit de Bijbel lezen, uit Daniël 8. En ik denk dat iemand dat met ons gaat doen. Kijk, is hartstikke fijn. En daarna zingen we met elkaar Psalm 66, het eerste en het vijfde vers.
In het derde regeringsjaar van koning Belsasar kreeg ik, Daniël, na het visioen dat ik eerder had ontvangen, weer een visioen. In dat visioen, ik bevond me op dat moment in de burcht van Susa, in de provincie Elam, stond ik bij het Ulai-kanaal. Ik sloeg mijn ogen op en zag bij het kanaal een ram. Hij had twee horens, lange horens waren het. De ene was langer dan de andere en de langste kwam het laatste op. Ik zag de ram stoten naar het westen, het noorden en het zuiden. Er was geen dier dat tegen hem stand hield. Er was niemand die zich uit zijn macht kon redden. Hij deed wat hij wilde en maakte zich groot. Terwijl ik ernaar keek, zag ik vanuit het westen een geitenbok aankomen. Hij snelde over de uitgestrekte vlakte zonder de grond te raken. De bok had een opvallende hoorn tussen zijn ogen. Hij naderde de ram met de twee horens die ik bij het kanaal had zien staan en schoot met een razende kracht op hem af. Ik zag hoe hij op de ram afstormde, hem woedend aanviel en al stotend beide hoorns van de ram wist te breken. De ram had te weinig kracht om weerstand te bieden. De bok wierp hem omver en vertrapte hem. Er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich bijzonder groot, maar op het toppunt van zijn macht brak zijn grote hoorn af. Daarvoor in de plaats kwamen vier opvallende hoorns die naar de vier windrichtingen wezen. Uit één daarvan kwam nog een hoorn op die eerst klein was, maar geweldig uitgroeide naar het zuiden, naar het oosten en naar het sieraadland. Hij groeide tot aan de hemelmachten en zorgde ervoor dat een deel van het sterrenleger naar de aarde viel en hij vertrapte het. Hij verhief zichzelf tegen de vorst van het leger, waardoor de vorst het dagelijks offer werd ontnomen en zijn heiligdom werd neergehaald. Hij bracht een leger op de been tegen de dagelijkse offer, hij overtrad de wet en richtte de waarheid te gronde. Alles wat hij ondernam, lukte hem. Toen hoorde ik een heilige spreken en een andere heilige zei tegen degene die gesproken had: hoe lang zal het duren wat in het visioen is gezegd over het dagelijks offer en de verwoestende overtreding, de ontwijding van het heiligdom en het vertrapte leger? Hij zei tegen mij: 2300 avonden en ochtenden, daarna zal het heiligdom in ere worden hersteld. Toen ik Daniël het visioen zag en het probeerde te begrijpen, verscheen er iemand voor me die eruit zag als een man. En over het Ulai-kanaal hoorde ik een menselijke stem roepen: Gabriël, zorg dat hij het droomgezicht begrijpt. Hij kwam vlakbij me staan, ik schrok en viel voorover. Hij zei: begrijp, mensenkind, dat het visioen naar de tijd van het einde verwijst. Terwijl hij tegen me sprak, verloor ik het bewustzijn en viel op de grond. Hij raakte me aan, hield me overeind en zei: ik zal je vertellen wat er gebeurt als Gods toorn is uitgewoed, want het gaat over het tijdstip van het einde. De ram met de twee horens die je zag duidt op de koningen van de Meden en de Perzen. De harige geitenbok is de koning van Griekenland. De grote hoorn tussen zijn ogen is de eerste koning. De hoorn brak af en er kwamen vier anderen voor in de plaats. Dat betekent dat er 4 koninkrijken uit het volk zullen ontstaan, maar niet met dezelfde kracht. Aan het einde van hun heerschappij, als de tijd van de overtreders voorbij is, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in listen. Zijn kracht zal groot zijn, maar het is niet zijn eigen kracht. Hij zal een ongehoorde verwoesting aanrichten. Alles wat hij onderneemt zal hem lukken. Machtigen zal hij in het verderf storten, ook het volk van de heiligen. Door zijn listigheid slaagt hij in elk bedrog. Hij zal hoogmoedig zijn en vele onverhoeds in het verderf storten. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder dat er een mensenhand aan te pas komt, zal hij gebroken worden. Het visioen waarin over de avonden en de ochtenden werd gesproken, is waar. En jij houdt het droomgezicht voor je, want het verwijst naar een verre toekomst. Ik, Daniël, was uitgeput en enige dagen ziek. Toen ik hersteld was, diende ik de koning weer. Maar ik was verbijsterd over het droomgezicht en ik begreep het niet.
Het thema van de verkondiging is: ken je tegenstander? En straks na de preek dan zingen we met elkaar opwekking 192. Ik kom in uw heiligdom binnen. Ken je tegenstander? Woorden van de Japanse generaal Sun Tzu in zijn boek De Kunst van het Oorlog Voeren. Een boek dat je misschien wel eens hebt gezien of zelfs misschien wel eens hebt gelezen. En nou, zo is het ook, hè. Als je je tegenstander kent, dan weet je ook wat je te doen staat. Met schaken of met pokeren. Hè, dan kan je zien of iemand onder druk staat. Als je diegene ook echt kent, dan kan je hem ook een beetje inschatten hoe die ander gaat reageren. En dat is handig, want dan hou je het vol. En dan kan je zelfs winnen. Nou, vanavond weer een visioen van Daniël. Vanmorgen dat beeld met die dieren, die wereldrijken waaruit een hoorn opkomt, een grote tegenstander. En nu zoomt God als het ware in op wat daar nou precies mee gaat gebeuren. Met die hoorn, tegenstander die aan de macht komt. En daarmee geeft God aan Daniël en ja, ook aan ons, als het ware een kijkje in het hart van die vijand. Ken je tegenstander, dan weet je precies wat je te wachten staat. En het visioen begint met het zien van een ram. Een ram met 2 hoorns. En die ram die stoot naar het westen, het noorden en het zuiden toe. Maar dan komt er een geitenbok op die ram af met een grote hoorn. En die verslaat die ram. Die vertrapt hem. Die hoorn breekt af. En dan komen 4 hoornen voor terug. En uiteindelijk groeit daar weer eentje uit. En op die laatste, daar zoomt dat visioen nou in. Van die hoorn wordt nou van alles gezegd. Die zal het hemelleger ten val brengen. En zelfs strijden tegen de vorst van de legers. En ook zullen de dagelijkse offers worden stopgezet in de tempel. En de wet overtreden, de waarheid komt in het geding. 2300 ochtenden en avonden lang. Nou, wat betekent dit? Nou, gelukkig is er weer een engel die uitleg geeft. Nou, eigenlijk zou je wat hier gebeurt als een soort filmpje moeten zien. Daniël krijgt van God te zien wat er nou eigenlijk de komende 300 jaar te wachten staat. Een lesje geschiedenis. Kijk, die ram met die hoorn waarbij de ene hoorn langer is dan de ander. Dat is het rijk van de Mede en de Perzen, zegt de engel. 2 landen die samen het Midden-Oosten veroverden. Vanuit hun thuisbasis in het westen gingen ze naar het westen en het noorden en het zuiden toe. Maar het zijn vooral de Perzen die het in het rijk voor het zeggen hebben. Vandaar dus ook dat die tweede hoorn groter is. Het is het rijk van koning Cyrus, Darius en Belshazzar. De koningen waar Daniël onder gediend heeft. Een enorm machtig en een rijk volk. Ze heersten met een ijzeren vuist vanaf een jaar of 550 voor Christus. Maar dan ziet Daniël dat het volk plotseling verslagen zal worden. Door een macht die komt uit het westen. Snel en krachtig alles in zijn weg zal verslinden. Dat is die geitenbok. Die grote hoorn. De Grieken. Onder leiding van Alexander de Grote. In 333 was hij heerser over het grootste rijk dat de wereld toen ooit had gezien. Ongekend. Maar Alexander stierf plotseling. Heel jong. De hoorn breekt af. En in de plaats daarvan kwamen er 4 andere hoorns. Elk met hun eigen windrichting. Dat gebeurt ook. Na de dood van Alexander nemen 4 generaals de leiding over. Hij heeft in eigen handen. En zo ontstaan er uiteindelijk 4 gebieden. Het gebied van Thracië, Macedonië, Egypte en Syrië. De 4 diadogen werd dat dan genoemd. De 4 provincies. En die mensen die krijgen gelijk ruzie met elkaar. Na enkele jaren onderlinge ruzie, oorlog, was er eentje nou die daarboven kwam. Een hoorn kwam op die eerst klein was, maar geweldig uitgroeide. En dat gaat hier over dezelfde persoon als over die we vanochtend lazen in Daniël 7. Zijn komst ziet Daniël hier in deze profetie. Antiochus de 4e, heerser in de 2e eeuw voor Christus. En Daniël ziet dat het een verschrikkelijke heerser zal zijn. En dat was het ook. Als je Maccabeeën leest, Antiochus was koning over een groot gedeelte van het Griekse Rijk. Ook Israël, dat viel onder zijn bewind. En in al zijn arrogantie noemde hij zichzelf ook wel Antiochus de 4e Epiphanes. En dat betekent de verschijning van God. Dat liet hij zelfs op zijn munt slaan. En in de Maccabeeën kan je inderdaad dan lezen over wat voor ellende hij heeft gedaan onder het volk, ook onder Israël. Kijk, om mensen gaf hij niet zoveel. Er was hem alles eraan gelegen om die Joodse religie er nou eens even onder te krijgen. Het volk van de heiligen, de Joden, dat sterrenleger, het kreeg het zwaar te verduren. Je kon zo opgepakt worden en vermoord omdat je geloofde in God en vasthield aan die Bijbel. En eens liet hij 40.000 mensen in Jeruzalem vermoorden en 10.000 van hen wegvoeren. Alles wat Joods was, haatte hij. Buiten Jeruzalem, dat kan je nu nog bezoeken, liet hij een gymnasium bouwen. Waar jonge Joodse mannen werden onderwezen in de Griekse cultuur en normen en waarden. Ik zal eens even die simpele lui daar in die provincie even bijscholen. Met een Torah, een kleinzielige geloof. Moet je nou eens zien wat ze het gebracht heeft. Slaven van andere volken. Nee, ze moeten dus een beetje bij de tijd komen. En een beetje Griekse beschaving bijkrijgen. In de uitleg van die engel staat dat er ook bij, hè. Hij is listig en hij zal allerlei propaganda gebruiken om die Joden te verleiden tot zijn eigen cultuur. En als ze dat niet wilden, dan had hij nog wel wat andere maatregelen van kracht. Iedereen die nog een Bijbel in bezit had, die kwam gelijk in het gevangen. Ja, zelfs de tempel moest eraan geloven. De offers weg. En midden in die tempel zette hij een groot beeld van Zeus neer. Klaar om aanbeden te worden. Nee, een multiculturele samenleving. Daar moest die Antiochus niet zoveel van hebben. Zijn hele rijk, 1 cultuur en 1 godsdienst. En nou bleek eigenlijk dat velen, ook van de Joden, die vonden het eigenlijk wel dikke prima. Dit is nou toch veel interessanter. En hier hebben we nou toch aan. En dit spreekt ook een beetje aan tot de moderne mensen. Laten we ons bijgeloven, nou toch eens een beetje wegdoen, meedoen met de massa. Misschien wilt er ook wel graag een overheidsbaantje aan overhouden. Ja, als je dan toch hoger op wilt komen. En zo waren er ook heel veel die dat geloven in God. In de God van het Oude Testament. En de God die hun altijd had beschermd en nieuwe wegen had gegeven. En die lieten ze los. De God van hun voorouders. Die was verslagen door de goden van de Grieken. Nou, gelaat toch, joh. En die offers en dat oude boek. Wat moeten we daar nou nog mee? Laten we nou deze sterke man volgen. En misschien hebben we dan een beetje een goed leven. En zo staat deze Antiochus eigenlijk op tegen de vorst der vorsten. Antiochus staat op tegen God zelf. En wil heel die religie, heel dat volk van de Heer uitroeien. Je hebt een verschrikkelijk visioen, hè? Daniël die dit ziet. En hoe zijn eigen volk vervolgd zal worden de komende jaren. Hoe moeilijk zal het nog worden om te geloven. En weer zo'n super negatieve boodschap. Ja, en wij dan? Want Antiochus is toch geweest, hè? Maar waarom staat het dan in de Bijbel? Of gaat het hier over meer? Sommigen zeggen dat ook. Die zeggen van, kijk, dit gaat eigenlijk over de antichrist. Dat staat er ook, hè? De tijd van de einde, de eindtijd. En dat zou dan een persoon zijn die het eind van de tijd opstaat en de kerk weg wil trekken bij God. Als je de boeken van bijvoorbeeld Hollinsie wel eens hebt gelezen, die gebruikt deze tekst ook. Een van de toekomstige Führer heeft hij het dan over. Die zal dan opstaan, met ijzeren vuist regeren. En die knoopt dan een paar mooie teksten aan elkaar. Hij kan je zelfs een gedetailleerde beschrijving geven van wanneer die antichrist dan komt en hoe die eruit zal zien. En dan gaat het daarover. Over een heftige wereldwijde christenvervolging die dan jou en mij nog zou staan te wachten. Nou, ik denk dat je daarover leest in openbaringen, maar hier nog niet meteen. Daniël 8, het gaat nou allereerst over de eigen tijd. Alles wat er staat is nou van toepassing op die verschrikkelijke vent van Antiochus. De opdrachtgever, de duivel, die is nou net zo actief als toen. Er staat in het visioen, zijn kracht zal groot zijn, maar het is nou niet zijn eigen kracht. Het zijn andere machten die hier aan bezig zijn. Een antimacht. Je ziet hier iets in. Van hoe die duivel nou werkt. Hoe de grote tegenstander bezig is. Kijk, daar valt nou de hele geschiedenis in uit. Hè? In de Bijbel wordt nou één lijn super duidelijk. Dat we het kamp van God hebben. De God die leven wil geven. En liefde en vrede en rust. Die de schepping zag en zag dat het goed was. Geen ziekte en geen dood. En ellende en verdriet en pijn. Maar je hebt ook het kamp van de tegenstander. Van de duivel. Die alles kapot maakt. En die ruzie wil hebben. En de waarheid verdraait. En die alles doet om mensen bij God vandaan te krijgen. En Antiochus is een van de pionnen in dat spel. In 1 Johannes 2 daar staat. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. En dat gaat dan over de duivel. De grote antimacht tegen God, hij is de antichristus. En dan staat er, nu al treden er vele antichristussen op. En daardoor weten we dat dit het laatste uur is. In Antiochus zie je dus iets van hoe die duivel nou zelf werkt. Hij is een type, een voorafschaduwing van Gods tegenstander. Dat kennen we wel meer in de Bijbel. Ja, David is bijvoorbeeld een type, een voorafschaduwing van Jezus. David is niet Jezus. Maar we zien wel iets in hoe Jezus koning zal zijn. En hoe hij God wil dienen. En wil zorgen voor zijn volk. En zo is Antiochus een voorafbeelding van de duivel. En de andere machten die ook vandaag bezig zijn. En de duivel heeft nog steeds mensen tegen God op. Tegen het woord van God en tegen de kerk. Ook nu, ook vandaag. En Jezus zegt, ik zal vervolging zijn vanaf de dag van mijn hemelvaart totdat ik terugkom. Ook vandaag, ook nu. We zitten er middenin. We zijn al in het laatste uur, zegt Johannes. Het einde van de tijd. Nou zeg je misschien. Maar daar merk je toch helemaal niet zoveel van. En waar is die duivel aan het werk? Er lopen hier toch helemaal geen antichristussen rond. Maar dan moet je denk ik eens even kijken naar die Antiochus en wat hij doet. Kijk, wij worden niet vermoord om ons geloof of zo. We kunnen hier rustig naar de kerk toe. Maar de kern van wat die Antiochus daar doet, het hoogtepunt, is dat hij nou die offers weghaalt uit die tempel. De waarheid te gronde ligt. Kijk, dan moet je weten dat in de tempel 's ochtends en 's avonds offers gebracht werden. In Exodus 29 kun je erover lezen. Het morgenoffer, het offer voor de verzoening, voor de vergeving. De priester die brengt dat namens het volk en die zegt: God, sorry. Sorry voor alle dingen die we vandaag ook weer fout gaan doen. En wilt u nou in uw liefde en in uw genade naar ons kijken? En wilt u nou wegdoen alles wat niet goed is? En het andere offer, dat is het brandoffer. De geurige gave voor God. Een dankoffer om de Heer ook te danken. Dat hij die dag ook weer voor hun gezorgd heeft. Nou, en precies daar valt Antiochus. Ja, daar valt de duivel om nou het volk van God aan. Ook ons, ook jou, ook mij. Hij wil de offers laten verdwijnen uit je leven. En allereerst dat eerste offer. Die vergeving. Maar dan voor ons het kruis van Jezus. De hart van ons geloof. God die nou zelf naar deze wereld kwam. En alle schuld op zich nam. En zich onschuldig liet vastspijkeren aan dat kruis. Jezus verlaten door de Vader. Zodat jij en ik, als je nou in hem gelooft, nou nooit door God verlaten hoeven te worden. Dat is nou de kern van wat te geloven. En Paulus heeft het er later over. Ik vertel jullie nou maar één ding. Jezus Christus en die gekruisigd. Zondige mensen. Die mogen leven met een heilige God. Onuitputtelijke liefde. Kijk, de duivel die duwt dat liever weg. Hij houdt het graag oppervlakkig en gezellig. En hij wil nou niet dat het kruis centraal staat in je leven. En hier in de kerk. Maar liever andere dingen. Hij verleidt ons. Man, die oude boodschap, wie bereik je daar nou nog mee? Het geloof in schepping en in wonderen, in een leven na de dood, een maagdelijke geboorte en een Bijbel waarin God tot ons spreekt. Dat past toch niet meer in deze tijd, waarin we weten hoe alle dingen al in elkaar zitten. Het moet in de kern gaan over vandaag, over politieke zaken en de zaken van het nieuws en de dingen die mensen van vandaag bezighouden. Maar iemand die voor je is gestorven, heb jij er nou aan zich? Weg met dat kruis. Daar gelooft op niemand meer in. Zo zijn er heel wat kerken die via de voordeur de wereld hebben binnengehaald. Maar Jezus via de achterdeur lieten verdwijnen. En waar je nou aan het eind van de dienst kunt afvragen, hé, ging het hier nou ook nog eigenlijk over Jezus? Vergeet je boodschap niet. Dat geldt ook voor jezelf. Hoe is dat in je hart? En waar draait het nou om in je leven? En waar draait het nou om in je geloof? Staat het offer van Jezus nou ook centraal? Dat is nou wat genade is. Dat jij leeft van genade. De duivel is aan je aan het verleiden. Een preek zondagmorgen. Nou, nog even lekker blijven liggen. Max Verstappen kijken. Een Bijbel lezen. Om nog even op mijn smartphone. Een kwartiertje eerder uit bed. Om nog even te bidden. Met God te praten. Of even langer slapen. Nee, misschien geen vervolging hier. Maar zo kabbelt je geloof rustig verder. En heel rustig verder. En zit die duivel maar te grimassen. En zo wil hij ook het andere offer uit je leven weg hebben. Dat dankoffer. In Romeinen 12 daar staat: geef jezelf als een heilig levend en God welgevallig offer. Kijk, als je Gods genade kent en met hem leeft, dan mag er ook wat in je leven betekenen. Wat is nou van belang voor jou? De duivel die wil je graag laten geloven dat je leven pas geslaagd is als het een beetje aangenaam is en je zaakjes lekker voor elkaar hebt. Man, dat ik een beetje gelukkig ben en mijn eigen ding kan doen, dat is meer dan genoeg. Over een God hoef ik me niet druk te maken. Zo werkt het toch vaak? Jezus volgen in je dagelijks leven, wat over hebben voor die zwerver op de straat, wat tijd vrijmaken om, weet ik veel, catechisatie te geven in de kerk, of zo met je geld omgaan, dat je ook echt wat weg kunt geven. Of een keertje een bezoek brengen aan die man die zo eenzaam is bij je in de straat. Het is moeilijk en ingewikkeld. En de duivel vindt het prima dat je naar de kerk gaat. Want die heeft graag dat je op maandag weer in slaap sukkelt. Ingeslapen christendom. Maar Jezus laat ons nou zien dat geloven nou betekent dat we hem volgen elke dag. En dat dat soms strijd geeft. En niet altijd makkelijk is. Niet altijd de easy way. En dat niet altijd iets is wat ik ook leuk vind. Maar dat het wel hetgeen is waardoor ik nou echt leef. En ook echt lief heb. En ook echt een verschil kan maken. En zo hebben wij allemaal last van verleiding en vervanging. De duivel trekt aan je. Elke dag. De antichrist zelf. En let dus op. En wees waakzaam. Ken ook je eigen zwakheden. En weet je hoe je moet verdedigen. Ja, Jezus zegt het zelf. Hou vast aan het woord. En vul je dan met zijn liefde. En blijf bidden. En daarom bidden we het ook. Het onze Vader. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boos. Trek Gods wapenuitrusting aan. Ja, de geest die je wilt beschermen. En Gods woord en het gebed. Het weten dat je verlost bent. En het leven in de waarheid. Beschermt jou tegen die aanvallen van de tegenstander. Kijk, God vertelt ons dit. Zodat je nou kunt weten wat je kan verwachten. Een gewaarschuwd mens. Die telt voor twee. Pas op. Laat je geloof nou niet vervagen. Pas op. Breng nou in de praktijk wat je gelooft. Laat nou mijn genade en liefde niet stilletjes aan uit je leven verdwijnen. Maar er is nog meer. Het lijkt eigenlijk een super somber verhaal zo te zijn. Maar Daniël eindigt hier niet mee. Er wordt een moeilijke tijd aangekondigd. Maar de diepe boodschap is hier dat dat nou niet het enige is. Kijk, ik stel me zo voor dat in die tijd van Antiochus sommige Joden die oude profetieën van Daniël er weer eens bij pakten. Ook al was dat natuurlijk een levensgevaarlijk en verboden lectuur. En ze lezen dat. De een die zegt tegen de ander. Hé, moet je nou eens zien? Hier wordt gesproken over ons. En alle details. Die kloppen tot nu toe. De ram en die geitenbok. En die hoorn en die vierhoornen. En we zitten nu midden in het laatste stuk. En dan lazen ze vers 13 en 14. Dat moet een hoop hebben gegeven. En dat moet ze hebben opgelucht. Hoe lang zal het nou nog duren? Hoe lang moeten we het dan nog verdragen? 2300 avonden en ochtenden. Dan is het gedaan met Antiochus. 2300 offers die niet zullen worden gebracht in de tempel. 1150 dagen. Iets meer dan 3 jaar. Zo lang, lang voordat de vervolging van Antiochus is begonnen, geeft God nou al het einde aan. Mensen, nog even. Houd vol. Het is nou niet de tijd. En inderdaad. Wat God zegt is waar. Want na iets meer dan 3 jaar overheersing. Sterft Antiochus plotseling. Een vreemde, onverklaarbare ziekte. Zo laat God zien. Dat er meer is dan je denkt. Het is misschien een onmogelijke opgave om te blijven geloven. Maar ik regeer. In Oost-Berlijn, tijdens de DDR, en de overheersing van de Sovjets in Oost-Duitsland, was het geloof in Jezus verboden. Opium voor het volk. Ze besloten daar in Berlijn om een enorme televisietoren neer te gaan zetten. Dat moest een echte paradepaardje worden. En die toren die liep uit in een grote bol gemaakt van glas en staal, de Fernsehturm. De tv-toren noemen ze die. Ja, hij staat er nog, je kan nog bekijken. Maar bij het bouwen van die toren ging er iets niet helemaal goed. Want toen die toren klaar was, kwam er telkens, wanneer de zon op de bol kwam te staan, er een groot kruis op. En dit tot enorme frustratie van die communistische leiders. Want wat ze ook deden, een speciale verf, een coatingslaag en een speciaal oppoetsen, dat kruis kregen ze niet af. Dat gaf de christenen in Oost-Berlijn hoop. Jezus kan nooit worden vervangen. Jezus zal nooit worden vervaagd. De tegenstander heeft nog korte tijd macht op aarde. Maar we weten nog iets over hem. Aan het kruis is hij verslagen. Jezus zelf ging dwars door die vervolging heen. Bespot en beschimd. Weggeduwd door mensen. Vervangen. Geen Messias. Ja, crimineel. En God liet het gebeuren. Door dat lijden heen. Door die vervolging heen. Bracht God nou nieuw leven. Jezus is overwinnaar. Het kruis haalt niemand neer. Ook al lijkt de hoorn van het kwaad de overhand te hebben in deze wereld, wacht nou nog een korte tijd. Want de hoorn van het heil overwint. Er is perspectief. En zo weten we het allerbelangrijkste van onze tegenstander. Dus niet alleen waar hij ons aanvalt, maar ook dat er een einde komt. Als je dat weet, wordt nou heel die strijd anders. Ja, soms is het misschien wel eens moeilijk. Ook moeilijk om te geloven. En Jezus te volgen elke dag. Maar Jezus komt in heerlijkheid. En dan zal het offer van Jezus niet meer midden in het leven van jou en mij staan. Of slechts in het midden van de kerk. Maar dan zal het offer van Jezus in het midden van de wereld staan. Zie het lam staande als geslacht. Ken je tegenstander. Maar weet je wat nog veel belangrijker is? Ken je medestander. Onze Heer. Overwinnaar. Halleluja. Amen.